Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer lazen we uit Romeinen hoofdstuk 15, waar Paulus spreekt over zijn persoonlijke roeping. God heeft hem de opdracht gegeven om het evangelie aan alle volken te vertellen. En Paulus richt zich er juist op die mensen te bereiken die nog niets van Jezus Christus gehoord hadden. Hij wil niet opscheppen over alle geweldige geestelijke dingen die hij gepresteerd heeft, maar hij wil vertellen wat de Heer allemaal aan het doen is, mede door hem. De eerste taak van Paulus is de verkondiging van het evangelie. Hij legt een fundament waar een ander weer verder op bouwt. Deze roeping, deze taak, vervult Paulus met hart en ziel. Hij schrijft in dit hoofdstuk ook over zijn plannen om naar Spanje te reizen en onderweg de gemeente in Rome te bezoeken. In het begin van de brief noemde hij dat ook al. Hij verheugt zich erop om deze gelovigen te ontmoeten en door elkaar bemoedigd te worden in het geloof. Paulus is een groot en een bekend apostel. Hij heeft ook veel geestelijke bagage om aan anderen door te geven. En toch gaat hij niet met de gedachte naar Rome dat hij de enige is die wat te zeggen heeft. Hij kijkt er ook naar uit om van anderen iets te horen en te leren. En zo werkt dat in de gemeente. Iedereen heeft iets om een ander mee te dienen en om een ander mee te bemoedigen in het geloof. En juist degenen die zichzelf niet zo belangrijk en groot vinden, hebben vaak wijze woorden om anderen te helpen. Voordat Paulus naar Rome kan gaan, wil hij naar Jeruzalem. Hij heeft geld meegekregen voor de arme gelovigen daar in Jeruzalem en wil hen dat persoonlijk gaan brengen. In de tweede brief aan Korinthe komt dit onderwerp veel uitgebreider aan bod. Maar wij gaan nu verder met Romeinen 15 vanaf vers 25.
In de vorige uitzending sloten we af met de mededeling dat Paulus de christenen in Rome schreef over zijn reis naar Jeruzalem. We lazen in Romeinen 15 vers 25 en 26. Voorlopig is het nog niet zover. Ik ben nu onderweg naar Jeruzalem om de gelovigen daar geld te brengen. Want het leek de Griekse gelovigen goed iets voor hun arme geloofsgenoten in Jeruzalem te doen. In Handelingen 24 vers 17 lezen we dat Paulus tegen gouverneur Felix zegt: na jaren in het buitenland te zijn geweest, kwam ik in mijn land terug met geld voor de armen van mijn volk en offers voor God. Romeinen 15 vers 27. Hoewel zij het graag hebben gedaan, is het eigenlijk niet meer dan hun plicht. Ze hebben van de gelovigen in Jeruzalem iets geestelijks gekregen, het goede nieuws over Jezus Christus. Nu, dan moeten zij de gelovigen in Jeruzalem iets natuurlijks teruggeven, een bijdrage in hun levensonderhoud. Hoewel de gemeenten van Macedonië en Achaïe, de Griekse gelovigen, de collecte vrijwillig hebben aangeboden, zijn ze dit toch op een bepaalde manier aan hun arme Joodse broeders en zusters verplicht. Als bevestiging van de genoemde vrijwilligheid, waarmee ze dat hadden gedaan, lezen we in 2 Korintiërs 8 vers 4, zij vonden het een voorrecht de gelovigen in Jeruzalem te kunnen helpen. Wat bedoelt Paulus met de uitdrukking, wat ze hebben gedaan is eigenlijk niet meer dan hun plicht? Paulus laat in vers 27 zien dat de Griekse gelovigen bij de Joodse gelovigen van Jeruzalem in de schuld staan, want zij hebben het evangelie, met al het heil dat daarin wordt verkondigd, vanuit Jeruzalem ontvangen. De Griekse gelovigen hebben deel gekregen aan de geestelijke rijkdommen van Israël. Dan is het ook redelijk dat ze als tegenprestatie vanuit hun materiële welvaart een bijdrage leveren voor hun arme geloofsgenoten in Jeruzalem. Er is natuurlijk wel een groot verschil. De Griekse gelovigen hebben iets geestelijks gekregen. Nu moeten ze op zijn minst hun Joodse medegelovigen iets natuurlijks teruggeven. In 1 Korintiërs 9 vers 11 schrijft de apostel, wij hebben geestelijk zaad in u gezaaid. Is er dan te veel gevraagd dat wij eten en drinken oogsten? Met iets geestelijks wordt hier niet zoals in 1 Korinthe 14 de gave van de Heilige Geest bedoeld, maar meer de boodschap en het heil van het evangelie. Iets natuurlijks betreft dingen op het materiële vlak. In Romeinen 15 gaat het om geld. Daarmee kunnen de Griekse gelovigen de arme gelovigen van Jeruzalem dienen. Dit dienen geeft aan dat de gelovigen daarmee de Heere eren en dienen en tegelijk de gelovigen in Jeruzalem ondersteunen in hun levensonderhoud. De gelovigen uit Macedonië en Achaïe hebben het graag gedaan. In 1 Korintiërs 9 vers 7 lezen we, ieder moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Dwing niemand iets te geven, want dan doet hij het met tegenzin. God houdt ervan dat u met een blij hart geeft. De heidenen hebben het evangelie van Israël ontvangen. De Heer Jezus zei in Johannes 4 vers 22, u aanbidt blindelings, want u kent God niet. Wij weten wie wij aanbidden, wij kennen God, want de redder van de wereld komt uit het Joodse volk. In principe is het vandaag aan de dag nog net zo in de gemeente van Christus. Wereldwijd zenden kerken en gemeenten zendelingen uit naar verre landen en de uithoeken van de wereld. U, jij en ik mogen hen ondersteunen door een bijdrage te leveren in hun levensonderhoud. Natuurlijk is het geven van geld niet de enige ondersteuning die zendelingen nodig hebben. Bid voor hen dat de Heer hen een geopende deur zal geven voor de verkondiging van het evangelie. Ook Transworld Radio zou het fijn vinden als u voor het radiozendingswerk gaat bidden en indien mogelijk het gaat ondersteunen. Wij sturen u graag alle informatie toe. En weet u, ons eigen land is ook zendingsgebied. Romeinen 15 vers 28. Als ik dat geregeld heb, ga ik op weg naar Spanje en hoop bij u langs te komen. Pas nadat Paulus de reis naar Jeruzalem met de genoemde collecte voltooid heeft, is hij van plan over Rome naar Spanje te reizen. Romeinen 15 vers 29. Ik weet dat ik bij u zal komen met de overvloed van al het goede dat Christus heeft gedaan. Paulus weet dat hij bij zijn komst te Rome de gelovigen iets te bieden heeft. In Romeinen 1 vers 11 drukt de apostel het met de volgende woorden uit. Ik verlang er naar u te zien. Ik wil u zo graag iets geestelijks geven, iets waardoor u versterkt wordt. Wat is dat concreet? Paulus schrijft met de overvloed van al het goede dat Christus heeft gedaan. Kan Paulus dat zomaar zeggen? Ja, hij heeft die zekerheid. In vers 29 blijkt die zekerheid uit de woorden, ik weet. Hoe kan Paulus dat weten? Omdat de Heere hem deze zegeningen heeft toevertrouwd in zijn bediening als apostel. Bij de overvloed van al het goede dat Christus heeft gedaan, moeten we denken aan een volle maat, een overvloedige en veelsoortige zegen. Daartoe behoort de prediking van het evangelie, waardoor opnieuw mensen worden gered. Verder onderwijs, zoals Paulus daar in zijn brief al voorbeelden van geeft. En daarna geestelijke gaven, die zo kenmerkend zijn voor de bediening van Paulus. Dat al deze zegeningen niet Paulus' eigen prestatie, maar van Christus zijn, kwam al in vers 18 aan de orde. In 2 Korinthe 3 vers 5 schrijft de apostel, wij denken niet zelf iets van blijvende waarde te kunnen doen. Onze kracht en de resultaten komen alleen van God. En in 2 Korintiërs 4 vers 7, maar deze kostbare schat hebben wij in kwetsbaar aardewerk, ons lichaam. Iedereen kan zien dat de buitengewone kracht in ons niet van onszelf is, maar van God. In de Heer is Paulus' zekerheid geworteld voor zijn reis naar Rome. Hij ging erheen naar de wil van God en in de volheid van zijn apostolisch ambt. De Heer heeft hem dit inzicht over zijn reis gegeven. Paulus is niet buiten de wil van God als hij naar Jeruzalem gaat, ook niet bij het gaan naar Rome. Het verslag in Handelingen ziet er niet uit als een verslag van een voorspoedige reis, maar de Heere leidde Paulus wel naar Rome. Soms denken gelovigen dat als er in een bepaalde periode van hun leven veel moeite en verdriet is, dat de Heere boos op hen is of dat ze buiten de wil van God staan. Maar het leven van de apostel Paulus laat het tegendeel zien. Dwars door alle stormen, tegenslag en verdrukkingen heen, komt de Heere met Paulus tot zijn doel. In al die omstandigheden heeft de apostel door Gods genade mogen laten zien dat de Heere altijd bij hem was en hij niet bang hoefde te zijn voor wat mensen hem konden aandoen. Paulus mag voor zichzelf weten wat hij als bemoediging aan de gelovigen in Filippi schrijft. Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt. Alle eer is voor God onze Vader, voor altijd en eeuwig. Amen. Romeinen 15 vers 30. Ter wille van onze Heer Jezus Christus en ter wille van de liefde die de Heilige Geest ons heeft gegeven, doe ik een dringend beroep op u. Wilt u mij helpen door vurig voor mij te bidden? Zoals aan het eind van verschillende van zijn brieven, vraagt Paulus de lezers ook voor hem te bidden. Eraan vooraf gaan de woorden, ik doe een dringend beroep op u. Daarmee krijgt zijn verzoek nog meer kracht. Paulus doet dit beroep ter wille van onze Heer Jezus Christus en de liefde die de Heilige Geest heeft gegeven. Dat wil zeggen, de onderlinge liefde die de Heilige Geest bewerkt. Als de gelovigen van Rome zich door die liefde laten leiden, zullen zij de noodzaak van het gebed en de voorbeden voor Paulus inzien. Met de dringende oproep van de apostel is het ook duidelijk dat hij nu al weet dat de reis naar Jeruzalem met gevaar voor eigen leven gepaard zal gaan. Daarom vraagt hij de gelovigen van Rome met hem mee te strijden in gebed. Voor Paulus is gebed en voorbeden een belangrijke zaak. In de brief aan de Colossenzen vinden we een voorbeeld. In Colossenzen 4 vers 12 en 13. Paulus zegt daar over zijn mededienaar Epaphras, hij spant zich echt voor u in door altijd vurig te bidden, dat u sterke en volwassen gelovigen mag worden, die uitsluitend willen doen wat God van hen verlangt. Ik ben er getuige van, dat hij erg veel moeite voor u doet en vurig voor u bidt, en ook voor de gelovigen van Laodicea en Hierapolis. De apostel Paulus laat met deze woorden iets uit zijn eigen persoonlijke leven zien. Gebed voor elkaar en anderen is belangrijk. Luisteraar, voor wie bidt u? Een ander aspect is dat we zien hoe het christelijk geloof in de eerste eeuw functioneerde. In het eerste gedeelte van de Romeinenbrief werkt Paulus een aantal leerstellige thema's uit. Daarna past de apostel de uitgewerkte thema's toe in de praktijk van het leven als christen. Hij vraagt aan zijn medebroeders en zusters, wilt u mij helpen door vurig voor mij te bidden? Het is een van de meest dringende oproepen van de apostel om gebed. Hij onderkent dat hem gevaren wachten en hij geen gemakkelijke tijd tegemoet zal gaan. Uit het Bijbelboek Handelingen weten wij dat er alle reden was voor Paulus om gebed en voorbeden te vragen. Hij weet dat alles wat hem kan overkomen, ter wille van de Heer Jezus Christus zal zijn. In de Griekse grondtekst staat voor de zinsnede, vurig voor mij bidden, samen met mij te strijden of te worstelen in de gebeden. Paulus vraagt niet alleen gebed, maar hij strijdt en worstelt zelf ook mee in gebed. Dat is geen bidden uit gewoonte of omdat we het zo gewend zijn. Bidden is voor de apostelen strijden en worstelen, samen met andere gelovigen, in en op de bres staan voor mensen, land en het volk. De Heere zoekt zulke bidders. Het is vreselijk als de Heere die bidders vandaag niet vindt. In Ezechiël 22 vers 30 moet de Heere zeggen over zijn volk, ik heb tevergeefs gezocht naar iemand die de muur van rechtvaardigheid weer zou kunnen opbouwen, iemand die op de bres zou kunnen staan om u te beschermen tegen mijn vernietigend oordeel. Maar ik heb niemand gevonden. Wat zal de Heere vandaag over zijn volk, over zijn gemeente zeggen? Zeker, een gelovige mag weten dat de Heer Jezus Christus voor hem of haar op de bres is gaan staan en de muur van rechtvaardigheid heeft opgebouwd. Hij is degene die zijn volgelingen beschermt tegen Gods vernietigend oordeel. Hij heeft het oordeel voor ons gedragen en verzoend. Het is volbracht. Mensen die dat hebben ervaren, zijn ook in gebed en de voorbeden, navolgers van Christus. Het is nodig dat wij bidden voor koningen en hooggeplaatsten. Het is nodig dat christenen bidden voor ongelovigen in de eigen omgeving, voor sommigen uit uw eigen gezin, familie en kennissenkring, voor mensen uit uw eigen straat of galerij, voor collega's, medestudenten en alle anderen die de Heer Jezus Christus niet kennen. Lees je Bijbel en bid elke dag. Romeinen 15 vers 31. Vraag God mij te beschermen tegen de vijanden van Christus in Judea. Vraag hem ook ervoor te zorgen dat de gelovigen in Jeruzalem het op prijs zullen stellen wat ik voor hen doe. De apostel voorziet twee grote problemen waarmee hij bij zijn aankomst in Jeruzalem geconfronteerd zal worden. De eerste en meest gevaarlijke betreft de vijanden van Christus in Judea, de Joden die ongehoorzaam zijn aan het evangelie, de ongelovige Joden. Zij hadden in het verleden al een aanslag op het leven van Paulus beraamd. De Grieks sprekende Joden in Handelingen 9 en 1 Thessalonicense 2. Waarschijnlijk zullen ze ook deze keer iets dergelijks proberen. Paulus vraagt te bidden dat hij niet in hun handen zal vallen. Hij vraagt te bidden om bescherming. Uit Handelingen 21 vers 30 weten we dat dit gebed in zoverre is verhoord dat Paulus, na door de Joden te zijn gearresteerd, uit hun handen werd gered door tussenkomst van de Romeinen. Het tweede probleem betreft de houding van de Joodse gelovigen, als hij met de collecte in Jeruzalem aankomt. Hij weet dat vele Joodse gelovigen in Jeruzalem en omgeving grote bezwaren en vooroordelen tegen hem hebben. Het gerucht ging in die tijd rond dat Paulus de Joden in de heidenwereld tot afval van de wet van Mozes bracht. Deze bezwaren en vooroordelen hadden hun oorsprong al in de tijd voor het apostelconvent in Jeruzalem. Het zou dan ook best kunnen dat sommige van hen de door Paulus overgebrachte ondersteuning zouden afwijzen. De leiding van de gemeente van Jeruzalem respecteerde de bediening van Paulus wel en had hem zelfs gevraagd een dergelijke inzameling voor de armen van de gemeente te organiseren. Beide gebedsverzoeken van Paulus werden verhoord, ook al werd Paulus gearresteerd en door de Romeinen meegenomen. Juist dat stelde hem in staat om voor koningen te getuigen, en kon hij zelfs naar de keizer in Rome. Romeinen 15 vers 32. Daarna kan ik vol blijdschap naar u toekomen en, als God het goed vindt, wat uitrusten. Als Paulus inderdaad door de gebeden van de gelovigen bewaard zou worden voor de aanslagen van de ongelovige Joden, en bovendien hartelijk zou worden ontvangen door de broeders in Judea, dan zou hij met een opgelucht hart en niet te neergeslagen door diepe teleurstellingen naar Rome kunnen komen. Vanzelfsprekend blijft het komen en het tijdstip van zijn komst onderworpen aan Gods wil, aan Gods plan. Opnieuw maakt Paulus duidelijk dat zijn bezoek aan Rome niet alleen een zegen voor de gelovigen zal zijn, maar ook een bemoediging voor hemzelf. In de Griekse grondtekst staat voor het woord uitrusten opdat ik samen met jullie uitrust. In het Bijbelboek Handeling is het verdere verloop van de gebeurtenissen te lezen. Het maakt duidelijk dat er door de Joden verschillende, gelukkig mislukte, aanslagen op Paulus' leven werden beraamd en uitgevoerd. Het gevolg ervan was dat hij als gevangene naar Rome moest reizen. En wat de gelovige Joden uit Judea aangaat, kreeg Paulus het advies om eerst zijn trouw aan de wet te bewijzen, voordat hij door de gemeente zou worden ontvangen. Dat ondanks alles de ontmoeting met de gelovigen van Rome voor Paulus een bemoediging was, lezen we in Handelingen 28 vers 15 en 16. Toen Paulus hen allen zag, dankte hij God en vatte nieuwe moed. Na de aankomst in Rome werd Paulus gezegd dat hij mocht wonen waar hij wilde, al was het wel onder voortdurende bewaking van een soldaat. Luisteraar, het is goed om ons op dit moment te realiseren dat het gebed van de apostel werd verhoord en dat zijn leven werd gespaard en de christengemeente van Jeruzalem de bijdrage in hun levensonderhoud heeft aangenomen. Maar voordat Paulus in Rome aankwam, zat hij 2 jaar in een gevangenis in Caesarea, leed hij onderweg schipbreuk en kwam hij als een gevangene en geboeid in Rome aan. Toch kwam Paulus in de blijdschap van de Heilige Geest. Toen Paulus hen alle zag, dankte hij God en vatte nieuwe moed. Heeft Paulus vol blijdschap en vrede in Rome kunnen uitrusten? Ik weet het antwoord niet. Het slot van het Bijbelboek Handelingen laat zien dat Paulus veel te doen had in Rome. Hij liet geen kans onbenut om het evangelie te verkondigen. Iedereen die bij hem kwam, ontving hij, en hij sprak met grote vrijmoedigheid over de Heer Jezus Christus. En niemand legde hem een strobreed in de weg. Handelingen 28. Wat ik wel weet, is dat Paulus de echte rust en vrede na Rome, en mogelijk Spanje, bij Christus heeft gevonden. Hij schreef vlak voor het eind van zijn leven aan Timotheus, van wie hij hield als van een eigen kind, in 2 Timotheus 4, vers 6 tot en met 8. Ik zeg dit, omdat mijn tijd bijna voorbij is. Ik zal voor God geofferd worden en binnenkort sterven. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof behouden. In de hemel wacht mij een krans, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op de grote dag van zijn terugkeer zal geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle mensen die vol verwachting naar zijn terugkeer uitkijken. Romeinen 15 vers 33. Ik bid dat de God van de vrede met u allen zal zijn. Amen. Met het bekendmaken van zijn verlangen om Rome te bezoeken, zijn we gekomen aan het eerste slot van de brief aan de Romeinen. Dit eerste slot omvat een zegenbede voor de lezers. De God van de vrede is een aanduiding die we vaker aan het eind van Paulus' brieven aantreffen. Zij omschrijft God de Vader als bron van alle vrede. Het woord vrede is de weergave van het Hebreeuwse shalom, dat vrede in alle opzichten betekent. Het gaat daarbij om vrede met God, vrede tussen mensen, gezondheid en welzijn. Het oorspronkelijke Hebreeuwse woordje amen is gewoonlijk de bevestigende reactie van de lezers of hoorders. Het betekent, het is zo, het is waar. Romeinen 16 vers 1 en 2. Ik wil Febe bij u aanbevelen, zij is een fijne zuster, die veel goed werk in de gemeente van Kenchrien doet. Ontvang haar zoals het gelovigen past. Zij dient dezelfde Heer als u. Help haar in alles, waarbij zij uw hulp nodig heeft, want ze heeft al veel voor anderen gedaan en ook voor mij. Na de afsluiting van de eigenlijke brief met het woordje amen, komt Paulus nu toe aan de mededelingen en de groeten. Als eerste beveelt hij, bij de Romeinse gelovigen, een zekere Febe aan, die afkomstig is uit Kenchrien. de oostelijke haven van Korinthe. Febe reist van Korinthe naar Rome en zal waarschijnlijk deze brief persoonlijk in Rome hebben bezorgd. Gezien haar naam, een bijnaam van de godin Artemis, was zij van heidense afkomst. Ze is een fijne zuster, betekent dat zij gelooft in de Heer Jezus, bovendien is zij diaken van de gemeente te Kengen. Naast oudsten of opzieners werden er in de door Paulus gestichte gemeente ook diakenen aangesteld. Dit konden kennelijk ook vrouwen zijn. Haar taak bestond, blijkens vers 2, uit het ondersteunen en helpen van velen. We moeten daarbij denken aan praktische hulpverlening, zoals de zorg voor armen, zieken, weduwen en wezen, het verlenen van gastvrijheid en het opzoeken van gevangenen. Aangezien Paulus haar man niet noemt en gehuwde vrouwen zonder hun man een dergelijke reis niet alleen zouden maken, is het aannemelijk dat ze ongehuwd of weduwe was. Het meegeven van een schriftelijke aanbeveling door de gemeente van waaruit men vertrok, was heel gebruikelijk. De aanbeveling van Febe houdt in dat Paulus van de gelovigen van Rome verwacht dat zij haar hartelijk zullen ontvangen en zorg zullen dragen voor haar verblijf in Rome. Zij moeten haar ontvangen als een medegelovige die door haar verbondenheid met de Here ook deel uitmaakt van hun gemeenschap. Voor de duidelijkheid voegt Paulus nog toe op een manier die gelovigen, heiligen, betaamt. In de volgende uitzending lezen we Romeinen 16.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.